Goedenavond. Wij willen met de voorzang beginnen. Dat is lied 487. 487. En daar zingen we de coupletten 1 en 2, 5, 6 en 7 van. 487, vers 1, 2, 5, 6 en 7. Wij vervolgen met 486 alle drie de coupletten. O hoofd bedekt met wonden. 486.
Thank you.
We willen de voorzang afsluiten met lied 280. Daar zingen we alle vier de coupletten van. Het is middernacht en in de hof. Broeders, zusters, gasten in ons midden, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder van Twillert. U mag Gods woord aan ons doorgeven. Alinda, bedank u wel voor het begeleiden van vanavond. Zondag 17 april, zoals u weet, eerste paasdag, hoopt Jacques Brunt voor te gaan. Dan hebben we weer om 5 uur de dienst. Om 5 uur is dan weer de dienst. Vanavond is er geen boekentafel. De collecte kunt u straks bij de uitgang in een bus deponeren. Ook is er vanavond door omstandigheden geen koffie drinken. Wij willen willen u een gezegende dienst toewensen. En als openingslied willen we zo mogelijk staande zingen uit de bundel 573, vers 1 en 2 voor Fotum en Groet. En na Fotum en Groet van 573, vers 3 en 4. Dus eerst nu 573, 1 en 2, als ik des Heilands kruis aanschouw.
Goedenavond allemaal. We willen eerst in een stil gebed tot God komen voor zijn troon en in zijn licht komen en ons hart voor hem openen. Onze verwachting voor dit samen zijn is van God onze Vader die ons lief heeft. En van Jezus Christus, Gods Zoon, die zichzelf als het offerlam gegeven heeft om ons te reinigen van al onze ongerechtigheid. En van de Heilige Geest die ons wil leiden, ook vanavond in alle waarheid. Amen. We zingen het derde en het vierde couplet van 573. Gaat u zitten. Mag u voorgaan in gebed. liefdevolle heiland, als wij vanavond hier zijn en als we denken aan dat geweldige werk wat u heeft gedaan, dan is ons hart daar zo blij van en zo dankbaar, dan zijn we daar vol van. Uw woord zegt, misschien heeft iemand nog de moed om voor een goede te sterven. Maar u stierf voor zondaren. U stierf voor mensen die u hadden verraden, die u aan het kruis hebben genageld. Uw liefde, Heer Jezus, is zo groot dat hij niet te peilen is. U hebt gedaan wat de groten van deze aarde nooit hebben kunnen doen. U hebt de zonde uit deze wereld weggedragen. Maar liefdevolle Heer en Heiland, wat heeft u dat onnoemelijk veel gekost? Wat is er daarvoor een afstand gekomen tussen God en tussen u? U moest in de aarde vallen en sterven. Anders zou u alleen blijven. Anders zou de hemel leeg blijven. Anders zou zelfs de Vader alleen zijn. Zonder kinderen, alleen u, Heer Jezus. En we danken u dat we vanavond bij u mogen komen. En u willen vragen of u dat wat u deed voor onze ogen wilt schilderen. Of het ons diep mag raken, of het ons tot dankbaarheid mag brengen. Tot lofprijzen, Heer Jezus. We danken u dat we voor elkaar mogen bidden, ook voor degenen die hier vanavond niet bij kunnen zijn. Wilt u hen zegenen? Wilt u zijn met degenen die in het oorlogsgeweld zijn? Of die op de vlucht zijn? Zoveel haat, Heer Jezus, zoveel geweld. En u was gekomen om vrede te brengen. Maar het zwaard is er gekomen. Het heeft zoveel levens verwoest, Heer. Ook op dit moment. We bidden voor die mensen die in angst zijn. Misschien wel angst hebben voor de dood. Angst dat ze niet levend of dat ze verminkt uit deze oorlog zullen komen. Vooral degenen die uw vrede niet kennen in hun hart. En overgave, Heer Jezus, aan u. En het geloof dat u alles in orde hebt gemaakt. Uw naam zij geprezen, Heer. Want het gaat om u alleen, u deed het. We bidden voor het volk Israël. Waar we ook weer horen dat er zoveel haat is naar Israël toe. Ook weer opstootjes zijn, ook weer arrestaties. Geen vrede. En ook wij weten hoe dat komt, Heer Jezus. Want u was gekomen om hen vrede te geven, maar ze hebben die vrede afgewezen. Wilt u velen uit dat volk aan uw voeten brengen? Leren zien, Heer Jezus, wie u bent en wat u voor dat volk bent komen doen. En dat u zelfs hun zonde wil vergeven. Zelfs hun zonde die ze tegen u hebben gedaan. Dat ze zich aan de schepper van hemel en aarde, aan de Heer der Heren, aan de Zoon van God hebben vergrepen. Uw liefde is zo onbegrijpelijk groot. We lezen in de Bijbel dat vele wateren die liefde niet hebben kunnen blussen, Heer. En daar zijn we zo dankbaar om. We bidden overal waar het evangelie vanavond gepredigd mag worden, dat het kruis woord recht gesneden mag worden. Dat het een kracht is voor ieder die gelooft. Dat we zo'n einde mogen maken aan wie we zelf zijn, Heer. En mogen leven uit en door u. Wat een geweldig wonder, hoe geweldig groot, hoe rijk is dat, Heer. We bidden voor de regeringsleiders in deze wereld. Er is zoveel aan de hand. Heer, en we verwachten en we verlangen naar uw komst. Eens bent u naar deze aarde gegaan en was u het zaad, de tarwekorrel die in de aarde viel en stierf. Maar straks zult u komen als de Heer der Heer, als de Koning der Koningen. als de schepper van hemel en aarde. En zal alle knie zich voor u buigen. En Heer Jezus, dat hebt u verdiend. De enige mens die het verdiend heeft om aanbeden te worden. Om groot gemaakt te worden, Heer Jezus. Dat bent u. We bidden voor onze kinderen, Heer, als ze u niet kennen, dat zij ook aan het, bij het kruis mogen komen. Ook u mogen leren kennen, Heer. En we danken u voor elkaar dat we zo vanavond bij elkaar mogen zijn. Werk in ons hart, Heer Jezus. Zoals u het bedoeld hebt. Maak ons klein en uzelf groot. Verheerlijk uw naam. Amen. We zingen met elkaar lied 999. Hij kwam bij ons heel gewoon. En het is u al meegedeeld. De collecte is er dan niet bij. Die is aan het einde van de dienst bij de uitgang. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. 999. We gaan lezen uit de schrift, uit de Bijbel, uit het Johannesevangelie, het 12e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 36. Johannes 12, vers 20 tot en met 36. Dankjewel, Rijk. Goed, vers 20. En nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Dat is Pesach, het paasfeest. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: meneer, wij willen Jezus graag zien. En Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun buurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan, die daar stond en die het hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor jullie. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld worden buitengeworpen. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal alle naar mij toetrekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. De menigte antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des Mensen? Jezus dan zei tegen hen: nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en hij verborg zich voor hen. Vandaag, lieve broeders en zusters, vrienden, is het Goede Vrijdag. Dan denken we eraan dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven als het offerlam, als het lam van God dat de zonde uit deze wereld weg zou dragen. We mogen nooit vergeten dat Pesach, het Joodse paasfeest, een feest was. Het eerste feest wat we in de Bijbel tegenkomen in de eerste maand op de 14e dag, wat de Joden moesten en mochten gaan vieren. Het was een feest voor de Heer. Wat er ging gebeuren met Goede Vrijdag, hoe verschrikkelijk het ook is, was datgene waar de hemel al die tijd na de zondeval op had gewacht. Waar Jezus naar uitkeek. Waar de engelen naar uitkeken. Waar de oud-testamentische gelovigen naar hebben uitgekeken. Dat moment in de tijd, in de geschiedenis, waarop het offerlam zich aan God beschikbaar zou stellen. U weet, hè, Pesach, voordat het feest gevierd moest worden, moesten ze eerst een offerlam slachten. En dat strijken aan de bovendorpen en aan de zijkanten van het huis waarin zij waren. Het was niet alleen maar zo dat de Israëlieten een lam namen. Dat lam dat moest zonder enig gebrek zijn. Het moest, om het Nieuw Testament uit te drukken, een smetteloos een rein lam zijn. Ze moesten dat 4 dagen in hun huis nemen. Ze moesten het gaan bekijken en dan moesten ze dat lam slachten. En weet u, het was helemaal niet bepalend wat Israël was toen de verderfengel kwam. Dat bepaalde niet hun behoud. Dat was het bloed aan de deurpost. Er kon best een oudste zoon in dat huis zitten die ruzie met zijn ouders had gehad. Of die wat had gestolen. Of wat stiekems had gedaan. Het ging God helemaal niet om de mensen die er in dat huis zaten. Als de verderfengel zijn werk moest doen, dan moest hij 1 ding zien. Dat was het bloed van dat lam. En God zei, als je het bloed ziet, dan moet je voorbij gaan. En ik wil zo graag daar vanavond mee beginnen. Om aan jullie te vragen, hebben jullie dat bloed aan de deur van je hart gestreken? Is dat een zekerheid voor jullie? Stel voor dat je bij Pesach was geweest, waar we het nu over hebben. Dat feest waar Jezus bekend gaat maken dat hij datgene is die in de aarde moet vallen en sterven. Dat je dat echt in geloof gedaan hebt, Heer Jezus, Heer God. Ik heb gezondigd en van die schuld en die zonde kom ik niet vrij. En dat het evangelie, ja, maar waarom neem je dan niet het bloed? Het was helemaal niet bepalend of degene die daar in die huizen zaten, die kinderen, of hun ouders Joden waren. Het waren ze allemaal. Het is ook voor jou niet bepalend of je ouders Christen zijn. Het is voor jou bepalend of je weet dat het bloed van Jezus Christus jouw zonde heeft vrijgemaakt, heeft afgewassen. Je daarom vrij bent. We zullen straks zien dat het Gods plan was. Het kwam allemaal bij God vandaan. God had tegen de verderfengel gezegd, zo moet je doen. En God had tegen Mozes gezegd, zo moet je doen, zo ben je veilig. Waarom zou je dat dan niet geloven voor jezelf? En misschien aan het eind vanavond, misschien nu al tegen God zeggen, Heere God, ik dank u zo voor dat bloed van het lam. Voor het bloed van het lam. Christus, het bloed van het lam van Christus, het reinigt van de zonde. Het neemt de zonde weg, zodat zelfs God die niet meer ziet. Het maakt een einde aan de dood als gevolg van de zonde. Je weet het, het gevolg van de zonde was de dood. En de zonde was tot alle mensen doorgegaan. En het bloed maakt een einde aan de dood. Aan het gevolg van de zonde. De dood als gevolg van de zonde. En dat bloed was bepalend. Daarom, als de Israëlieten achter dat bloed schuilden. Je had ook Israëlieten die geloofden er allemaal niks van. En ze strijken het bloed niet aan hun huizen. En de volgende dag huilden ze. Want de oudste zoon was gestorven. God houdt woord. God houdt woord. We lezen in hetzelfde Bijbelgedeelte, niet wat ik heb het niet voorgelezen. Zegt Jezus in vers 48, wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt. Namelijk het woord dat ik heb gesproken. Het is woorden van Jezus, zijn voor je of ze zijn tegen je. Ze zijn voor je, als je gelooft dat je bevrijdt, ze zijn tegen je op de dag van het oordeel, zegt hij. Dus wij hebben dat, we moeten goed begrijpen dat hele idee van de Pesach, van wat de Joden vierden, hoe God dat had ingesteld, dat God alles, bij elk detail wat u in Exodus 15 leest over het Pascha, dat elk detail door God was uitgedacht en dat God het lam, zijn eigen zoon, heeft gezien. Ik behandel nu Pesach niet, maar alles wat God zegt, wat de Israëlieten moesten doen, dat sloeg allemaal, God keek vooruit op dit moment. Dit was het moment dat komen zou waar de hele aarde op wachtte. 7 dagen lang nadat het paaslam was geslacht, na de 14e van de maand Nisan, kwam de 15e, moest Israël een week lang feest vieren met ongezuurd brood. Nou, dat is een beetje vreemd, wij denken wel eens, ja, waarvoor is dat ongezuurde brood er dan? Waarvoor moest het per se ongezuurd zijn? Wat maakt dat nou toch uit? Of je nou gezuurd of ongezuurd brood eet. Weet je, heel veel christenen hebben dat niet begrepen. Maar God wilde dat wij zouden weten, als we schuilden achter het bloed van het lam, was ons leven ongezuurd geworden. De zonde was weg. God zag Jezus, God zag het bloed. We lezen in 1 Korinthe 5 en 6, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. Waarom dan? Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, dubbele punt. Christus, laten wij dus feest vieren. Zie, God zag altijd vooruit op de Heer Jezus. Ons paaslam is geslacht. We hoeven dat niet zelf te doen. Het is voor ons geslacht, voor jou is het geslacht. En als je het weet, kan je feest vieren. Dan moet je ook feest vieren, het feest van de ongezuurde broden. Want het bloed van Christus heeft je gereinigd van al het kwaad. Het is dus duidelijk. Ons paaslam is geslacht. Maar dat was natuurlijk niet alles wat de Israëlieten moesten doen. Hè? Vervolgens moesten ze het bloed van dat lam zelf nemen. En zelf strijken aan de deurpost. Dat is jouw geloof, dat is jouw taak. Om de verderfengel voorbij te laten gaan. Daarom is het Goede Vrijdag. Het is niets anders dan het offer van Christus persoonlijk gebruiken om achter te schuilen. Het bloed is er voor u. En dat laat het stukje wel heel in het bijzonder zien. Want er zijn, hebben we gelezen, enige Grieken op het feest gekomen. Nou denk ik dat dat Joodse Grieken zijn, dat zal wellicht zo zijn, maar zo wordt het niet vermeld. Het waren enige Grieken. Een Grieken in de Bijbel, dat is toch bijzonder, want Grieken, dat was de Bijbelse term, laat ik het zomaar gewoon even uitleggen, de Bijbelse term voor de heidenen. De Bijbel deelt de wereldbevolking in 3 delen. Joden, Grieken en het volk van God. De Joden zoeken tekenen, de Grieken zoeken wijsheid, maar wij, het volk van God, prediken Christus, een gekruisigde Christus. Dus hier staan Grieken en voor Grieken moet een gekruisigde Christus worden gepredikt. Weet je, Israël had de Heer Jezus 3 keer in hun midden gehad. Het licht, hebben we gelezen, het licht van de wereld had geschenen en hij had wonder op wonder gedaan. Johannes schrijft aan het eind van zijn evangelie, dat zelfs al zou hij, als hij alle wonderen en tekenen zou willen opschrijven die Jezus had gedaan, hij schrijft letterlijk, ik vind dat een hele mooie zin, mij dunkt, zegt hij, de wereld zou de boeken niet kunnen bevatten. Dan heb je een beetje een idee van hoe groot het leven van de Zoon van God is geweest toen hij hier op aarde was. Dus de wereldbevolking wordt door de Bijbel in drieën gedeeld. En die Grieken, dat zijn nou net de heidenen. En de Grieken die zouden vragen of zij ook Jezus mogen zien. Maar Jezus zegt, jullie zullen mij niet zien. Niet zoals de Joden hem hebben gezien. Niet zo op aarde. Niet in hun midden. De Grieken zouden hem moeten zien als een graankorrel die in de aarde viel en stierf. De Israël, voor Israël was hij de koning die komen zou. En dat zien we dan ook op een bord, hè, dat boven het kruis hangt. Dit is de koning van de Joden. De overpriesters waren het daar niet mee eens. Die wilden zeggen, die wilden niet dat er stond dat hij het is, maar dat hij het gezegd had. Maar ze hebben hun koning, hij was geboren als koning, de wijze zochten de koning. Ze hebben hun koning 3 jaar in hun midden gehad en ze hebben hem niet gewild. Wij willen niet dat hij koning over ons is en wij hebben hem niet. Lieve mensen, ik wou dat ik de Heer Jezus levend zag. Dat ik, als hij in Israël zou lopen, zouden we dan geen ticket naar Israël boeken? Zouden we dan niet hetzelfde zeggen als deze Grieken? Ik zou Jezus wel willen zien. Maar ze zien Jezus niet. Waarom niet? Wat Israël van de Heer Jezus heeft gezien, behalve de gelovigen uit Israël, dat is een buitenkant. Wat God van Jezus zag, was de binnenkant. Wat God van Jezus heeft gezien, dat kan niemand van ons weten. Maar we vinden het hier, hè, dat God zegt, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nog en nogmaals verheerlijken. Wij zien de Heer Jezus als het offerlam dat de zonde van deze wereld weg moet nemen. En wat zou ik blij zijn als we allemaal dat gevoel hadden dat we dat nodig hebben. We hebben Christus nodig. Anders wordt onze zonde niet weggenomen. Maar wat God zag, was één mens, zijn eigen zoon. De zoon des mensen wordt hier genoemd. Niet zozeer de zoon van God, maar de zoon des mensen. De zoon des mensen, dat wil zeggen, de zoon van de mens uit Adam genomen. Kijk maar naar zijn stamboom in Lucas. Dat gaat helemaal door tot Adam. Hij is de nieuwe Adam. De laatste Adam. De nieuwe mens. Jezus Christus, zo wordt hij genoemd. De mens zoals God het bedoelde. De mens waarvan God heeft gezegd, die in de ogen van God zo mooi mens is geweest, dat God zegt, ik wil dat iedereen die in hem gelooft aan het beeld van hem gelijkvormig wordt. Zo. Allemaal naar zijn beeld. Is dat wel eens opgevallen in de schepping? We waren naar het beeld van God geschapen. En wat de nieuwe schepping wordt, dat we naar het beeld van Christus worden geschapen. Het beeld van Christus. En dat hele innerlijke leven wat God zag. Staat in de Efesbrief dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft voor God als een lieflijke reuk. Dat is heel wat anders als voor God als een zondaar. Voor ons moest hij sterven omdat de zonde in de wereld was gekomen. Maar voor God stierf hij als een lieflijke reuk. Hij was Gods gave aan ons. Maar hij gaf zichzelf over aan de Vader. Hij gaf zichzelf over aan God. Dus deze Grieken komen en die zullen Jezus niet zien. Het is ook helemaal niet de bedoeling Jezus te zien. Het is de bedoeling dat ze Jezus zien, niet in zijn uiterlijk. Het is de bedoeling dat ze zullen zien dat het God behaagd heeft. Let goed op mijn woorden. Dat het God behaagd heeft om de wereld met zichzelf te verzoenen door zijn Zoon aan ons te geven. Kun je dat begrijpen? Wat had God behaagd om de wereld met zichzelf te verzoenen door van zijn Zoon het offerlam te maken? Ik zal het u voorlezen uit Kolosse 1, vers 19. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem, in de Heer Jezus, heel de volheid wonen zou. En dat het de Vader heeft behaagd dus. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees. Het heeft de Vader behaagd om jou door Christus met zichzelf te verzoenen. Het is de actie geweest van de Vader naar ons toe. Het heeft hem behaagd. Tenminste. En dan gaat het verder. In het lichaam van zijn vlees door de dood. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft. En u niet laat afbrengen van het evangelie. Dat u gehoord hebt en dat gepredikt is in de hele schepping. Nou hebben wij de neiging om ons nog wel eens te laten afbrengen van het evangelie. Maar laat dat niet, we moeten dat niet van ons af laten nemen. Het heeft de Vader behaagd om alle dingen met zichzelf te verzoenen door vrede te maken door het bloed van het kruis. Ook jou, ook u, ook mij. Geweldig is dat. Een geweldig woord. Als u tenminste in het geloof blijft gefundeerd en vast en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u hebt gehoord. Laat je daar niet van afbrengen. Wat mensen dus op een gegeven moment ook kunnen zeggen. En dan moest de Heer Jezus daarvoor sterven. Ik heb dat als thema gekozen voor vanavond. Tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft. Stel nou eens voor dat het niet gebeurd was. Wij halen het daarna naar ons toe en zeggen we, nou, als de graankorrel niet in de aarde valt, was gevallen en was gestorven, dan was er voor ons geen verlossing geweest. Daar heeft u gelijk in. Maar daar gaat het niet over in deze tekst. Het gaat erover, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft zij op zichzelf. Dan zou Jezus alleen gebleven zijn. Dan zou de hemel niet gevuld zijn. Dan zou hij nooit broers en zussen gehad hebben. Dan zou hij de enige zoon en de enige dochter van God zijn gebleven. Als de graankorrel niet in de aarde was gevallen en was gestorven, dan was er nooit vrucht voor God voortgekomen uit de aarde. Nooit. Daarom. Maar als de graankorrel in de aarde valt en sterft, dan brengt zij veel vrucht voort. Zie je, diezelfde aarde die om de wil van de mens, om de zonde van de mens, door God was vervloekt. En was veroordeeld die vervloekte aarde. Waarvan we zeggen dat de hele schepping in baarsnood is. En ze zucht en ze is in slavernij. En ze kan eigenlijk voor God niets goeds voortbrengen. En dan komt er één graankorreltje. Met een ander leven dan een aards leven. En het valt in de aarde. En het sterft. En die graankorrel brengt ineens uit de aarde vrucht voort voor God. Veel vrucht. U en ik. En miljoenen, miljarden andere mensen. Omdat die graankorrel in de aarde viel en stierf. Is nog zo, hè? Er staat niet, tenzij als de graankorrel niet in de aarde wordt gezaaid en sterft. Hij moest in de aarde vallen. Als het ware van bovenaf, al uit de hemel, kwam die graankorrel en die viel in de aarde. En hij zou sterven. Israël heeft het niet begrepen, wat dit allemaal ging betekenen. We hebben het gelezen. Als de Heer Jezus dit gezegd heeft, hè, als dit moment er geweest is in de wereldgeschiedenis, dat die twee, ja moet ik zeggen, de vader en de zoon zo dicht bij elkaar zijn. Dat de vader het verlangen heeft om zijn zoon te verheerlijken. En de zoon het verlangen heeft om te zeggen, vader, verheerlijk uw naam. Hierom ben ik in deze wereld gekomen. Dit was het moment. Het uur is gekomen dat de graankorrel in de aarde valt. Zijn uren was nu gekomen. Dat uur waar de Bijbel over spreekt en wat God in zijn hand had en wat God bepaald had. Net zoals het uur wat hij bepaald heeft dat Jezus terugkomt. Dat uur dat God heeft bepaald. Als de bruiloft in Kana is, u weet dat wel, gaat Maria's, de moeder van Jezus, die gaat naar hem toe. En die zegt tegen hem, ze hebben geen wijn. En dan zegt Jezus, mijn uur is nog niet gekomen. En als ze in Nazareth zijn eerste preek gehouden heeft, dan wil ze hem van de stijl afwerpen, maar ze kunnen het niet, want zijn uur was nog niet gekomen. En later zegt Jezus het vaker. Mijn uur is nog niet gekomen. Want pas dan kon er van water wijn gemaakt worden. En Johannes 17 zegt die vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Dat ene moment, dat uur, waar de hele schepping op wachtte dat Jezus Christus zou gaan sterven en de Vader zou gaan verheerlijken. En hij zegt dat als Judas verdwenen is, in Johannes 13, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Het uur was gekomen. En de Zoon van God, de Allerhoogste Heer, Schepper van hemel en aarde, zou zich overgeven aan de Vader, maar dat niet alleen. Niet alleen zoals dat hij zegt, Vader, daarom ben ik in de wereld gekomen. Het uur is gekomen, Vader, ik ben daarom in de wereld gekomen. Omdat er één mens zou zijn, de Zoon des mensen, die u zou verheerlijken op de aarde. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij te doen gegeven heeft om te doen. Dat. Maar dat niet alleen. Jezus moest sterven, ook voor onze zonden. Maar ik heb het u al gezegd, ook omdat God boven mate zou worden verheerlijkt. Omdat hij aan God zou teruggeven wat wij van hem hebben geroofd. De psalmen zegt dat, hè. Die zeggen dat profetisch, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Er was, ik geloof dat er deze week was, een documentaire op tv. En die ging over een Joodse vrouw in de oorlog in Amsterdam. Ik ben haar naam kwijt, maar misschien heeft u het ook wel gezien. En zij zat in een verzetsgroep, in een Joodse verzetsgroep. En op een gegeven moment werd er iemand uit die verzetsgroep opgepakt. Een vrouw. En de Duitsers die verhoorden die vrouw. En die beloofde haar van alles wat ze natuurlijk toch niet nakwamen. Maar die vrouw was verliefd op een jongen. En die jongen was gevangen genomen en ze beloofden die jongen ook vrij te laten. Uiteindelijk verraden zij die groep en werden die mensen gedood, gefusilleerd. En die vrouw werd later opgepakt en naar Nederland uitgeleverd na de oorlog. En die kreeg een gevangenisstraf en die kwam na 7 jaar vrij. En toen zei ze, ik kan niet meer leven met de daad die ik gedaan heb. Ik heb mijn eigen mensen verraden. En toen dacht ik, ja, dat deden ze bij Jezus. Hij werd door zijn eigen mensen verraden, door zijn eigen volk. Peter zou later zeggen dat zij verraders en moordenaars zijn geworden van de Zoon van God. Die vrouw vond het verraad, daar was geen vergeving voor. En toch biedt God die vergeving aan. Waarom? Omdat de Heer Jezus zijn volk zo lief had. Zullen we even eindigen met even dat traject samen te lopen van die graankorrel die in de aarde valt en sterft. U hoeft niet al die teksten op te zoeken, ik zeg het zo even uit mijn hoofd. Het begint ermee dat de Heer Jezus in die zaal komt met zijn discipelen, ook Judas zit erbij. En dat hij de voeten van zijn discipelen was, ook van Judas. Het begint ermee dat er in het Johannesevangelie, dat er staat Jezus wetende, hij wist alles wat over hem komen zou. Nam hij de gestalte van een slaaf aan. Hij legde zijn kleren af. Hij deed een linnen gordel om. En hij waste de voeten van zijn discipelen omdat hij wilde dat ze schoon zouden zijn. Daar begon het mee, hè? Voor u en voor mijn leven. Jezus begon met bukken. Om ons te wassen, kunnen wassen. En dan gaat hij naar de hof toe. En hij weet wat er komen zal. En hij weet dat hij iets moet ervaren wat ongekend was in zijn leven. Als je nooit weet wat zonde is geweest, heb je ook nooit angst voor de straf op de zonde gaat. En hij wist het niet. De Bijbel zegt dat hij die de zonde niet had gekend, voor ons tot zonde gemaakt moest worden. Niet tot zondaar, maar tot zonde. En dat betekent alsof hij de oorzaak was van alle zonden die wij hebben gedaan. Niet alsof hij het gedaan had, maar alsof hij de oorzaak daarvan was. De Adam zou er immer zijn. De tweede Adam. Of de laatste Adam, de nieuwe mens moest hij worden. Dus hij moest naast Adam gaan staan. En doen alsof de zonde door hem in de wereld was gekomen. Hij werd tot zonde gemaakt. En hij zou door God verlaten moeten worden daarom. En wat een angst heeft dat in het hart van Jezus gebracht. Om niet alleen maar voor de zonde te sterven, maar die zonde te aanvaarden. Die te voelen echt. Daar echt mee in het gericht te komen bij God. Maar vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker met al die schuld, laat die alsjeblieft voorbij gaan. Maar u wil geschieden. En God wilde dat het geschiedde. Ik heb het u voorgelezen. God wil ons zalig maken. God wil ons behouden. Nou, dan verlaat hij, dan gaat hij naar Gethsemane toe. En daar bidt hij en de discipelen bidden niet mee. En dan uiteindelijk wordt hij door een van zijn vrienden wordt hij verraden, door Judas. En dan nemen ze hem gevangen. Waarom deed Jezus niets aan Judas? Waarom zei hij niet gewoon in die zaal tegen die andere discipelen van Judas zal mij verraden? Waarom niet? Omdat Jezus Judas lief had. Jezus wilde niet dat hij verloren ging. Maar goed. En dan komen ze daar en dan nemen ze me gevangen. Ik ga dan lekker wat sneller doorgaan. Dan nemen ze hem gevangen. En dan zegt hij tegen hen, wie zoeken jullie? En zegt ze, Jezus de Nazarener. En als Jezus dan zegt, ik ben het, dan vallen ze allemaal voor hem neer, voorover. En dan moet Jezus de Vader moeten ervoor zorgen dat ze weer op hun benen kunnen zijn, anders kunnen ze hem niet eens gevangen nemen. En dan gaat hij. Dan komt hij bij het Sanhedrin en dan denk ik, o Heer Jezus. Laat u zomaar in het gezicht spuwen. Waarvoor heeft hij niet dit gedaan? En waren er 12 legioenen engelen uit de hemel gekomen? Hoe spannend is dat geweest in de hemel als ze daar hun Heer zien. Hun schepper, degene die, waarvan we laars, heb ik dat gelezen? Nee, vers 41. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. Dat betekent dat de Joden lieten hem gaan, maar Johannes schrijft dat de Joden lieten hem gaan omdat ze verblind waren. En Jesaja zei het toen hij zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van de Heer Jezus zag bij dat roepingsvisioen. Heilig, heilig, heilig is de Heere, riepen de cherubs. De hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. Maar wilde die aarde van zijn heerlijkheid vol worden, dan moest de graankorrel in de aarde vallen en sterven. Dus, Heer Jezus, waarom heeft er niets gedaan toen ze u spuwden, toen ze u bespotten, toen ze u een kroon op het hoofd zetten? Waarom niet? Omdat ik van jou hield, werd. Dat is de enige reden. De Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. U weet wat dat woord betekent, hè? Overgeven. Neem me maar, pak me maar. Bespuw me maar, zet maar een kroon op mijn hoofd. Doe het allemaal maar. Wat ik had Saulus, weet je wel, die Saulus bij Stefanus, die mij vervolgde. Ik heb Saulus zo lief. De liefde van Jezus was niet te breken. Toen hij voor Pilatus kwam en iedereen een vals beschuldigde, ik heb het hier wel vaker gezegd, is 7 keer rondom het kruis, heeft het onthouden? 7 keer rond het kruis wordt er gezegd dat hij onschuldig is. God laat niet toe dat, God laat bij die hele kruisiging laten zien, kijk, dit is mijn Zoon, mijn geliefde, ik zal hem verheerlijken. En toch werd hij vernederd tot de dood van het kruis. En hij liet dat. De Zoon van God, Paulus kan het niet begrijpen, die mij heeft lief gehad. En zegt Paulus, weet je wat, dat is nou genade van God. Ik ontneem aan de genade haar kracht niet. En Jezus riep geen engelen. Ik kan me zo voorstellen dat die engelen dachten van, ja, even keken naar de Vader en zeiden, wanneer kunnen we? Nee, zei de Vader. Want er zitten mensen in deze zaal, die wil ik redden en daarom kunnen jullie niet gaan. Daarom niet. Dus ging Jezus, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hij kwam mee voor Pilatus en nou, we weten het, de leiders konden geen schuld in hem vinden. Zelfs twee mensen die hetzelfde getuigen konden niet eenzelfde getuigenis tegen hem geven. Herodes kon geen schuld in hem vinden. Pilatus kon geen schuld in hem vinden. Zijn vrouw kon geen schuld in hem vinden. Niemand. De moordenaar aan het kruis niet. De man die daar bij het kruis stond, die overigens over 100 niet. Dus Jezus is de reine Zoon van God. Aan hem mankeerde niks, ook niet aan zijn liefde voor jullie. De Zoon van God heeft je lief gehad. En zichzelf voor jou gegeven. Wijs je die liefde af? Of neem je die onbegrijpelijke liefde aan? Uit genade. En dank je hem ervoor. Nee, nou niet allerlei gedachten van ja, kan dat wel en is dat wel zomaar en hoe moet het dan en je weet toch wel. Ach God, dacht u dat de Heer Jezus Paulus niet kende voor die tijd? Toen hij Paulus lief had en waar hij naar het kruis ging, de Zoon van God, wordt hij daar genoemd, die mij heeft lief gehad. Dat betekent dat hij als de Zoon van God alles wist wat Paulus deed en het allemaal kende wat Paulus lief had. En zichzelf gaf, overgaf aan het kruis. Toen viel de graankorrel in de aarde. En hij stierf. En het gordijn in de tempel scheurde. En toen de aarde die graankorrel opnam, begon de aarde te beven. Mag het zo zeggen, dat zaad was nog nooit in de aarde gevallen. Dat leven dat uit God was. En weet je, wij zijn allemaal uit de aarde genomen. Wij zijn uit stof van de aardbodem gemaakt. Uit onszelf zijn we echt helemaal niks. Tenzij de graankorrel in ons komt. Niet de graankorrel die in ons moet sterven, maar die in ons moet leven. Want Jezus is opgestaan uit de dood, dat denken we met paas aan. Het is gebeurd. En nou is de hemel niet meer dezelfde hemel, want nou heeft God zonen en dochters en de Heer Jezus heeft broeders en zusters. Met hetzelfde leven. Maar wat een lijden, wat een prijs heeft de Zoon van God voor ons moeten betalen. Om het offerlam van God te zien, te worden. Om de zonde van ons over te nemen. Ik hoef dat niet te geloven, maar ik denk dat dat zo is. Want ik geloof heel sterk in wat God allemaal aan beelden geeft in het Oude Testament, dat dat allemaal slaat op de Heer Jezus. En dan zie ik de Zoon van God. Weet je, als dat lam, die bok, die zondebok, die de woestijn in moest worden gezonden. En dan moest de hoge priester al de zonde van het volk op de kop van dat beest leggen. Weet u het? Hij moest ze stuk voor stuk gaan belijden. Ik denk niet dat de hoge priester dat kon. Want wie weet hoeveel zonden er zijn. Maar ik denk wel eens, Heer Jezus. Zou u niet al mijn zonden kennen? Ook degene die ik zelf helemaal niet weet. En heeft u die allemaal voor God beleden? Heeft u die allemaal aangenomen alsof het uw zonden waren? Zodat God ze kon wegdoen. Wat kunnen we doen op Goede Vrijdag? We kunnen knielen bij het kruis. We kunnen hem danken. Zullen we dat doen? Heer Jezus, wie bent u toch? dat u zo diep viel te gaan dat u de graankorrel was die in de aarde viel en stierf. Omdat er vrucht zou komen. We danken u, Heer Jezus, dat u niet alleen voor ons bent gestorven, maar dat u al onze zonden kende. En wist dat God ze allemaal aan u zou toerekenen. En dat u ze allemaal hebt gedragen. Heer Jezus, we hebben u lief. We begrijpen het niet. Maar we danken u dat we op een avond als deze daarbij stil mogen staan. Het offer dat u bracht, als we geen vreemdeling zijn in ons eigen hart. En een beetje weten wat daar allemaal afspeelt. Dan is het verschrikkelijk wat u hebt moeten ondergaan, Heer. Maar we loven u en we prijzen u en we geloven u. En we nemen het bloed en we strijken het aan de deurposten van ons levenshuis. En aan de bovendorpen, omdat we weten dat als God het bloed ziet, dat hij voorbij gaat. Er valt niets te oordelen meer. Het lam is geslacht. De graankorrel moest in de aarde vallen en moest sterven. En u hebt het gedaan, Heer Jezus. We aanbieden u. Voor zoveel liefde. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 573a. Vers 1 tot en met 3. En we hadden al 573 gezongen. Dus de melodie die zal bekend zijn. En ik denk eigenlijk dat deze woorden ook wat bekender zijn dan 573. Als ik het wonderkruis aanschouw, waar Christus stierf die het al volbracht, dan voel ik hoe ik mijn trots berouw en het rijkst gewin slechts schade acht. Verbied mij dan elk pralend woord voor al wat niet uw kruis is, Heere. En laat mij wat me op aard bekoort en offer leggen voor u neer. Te klein is het offer dat ik bood, alwaar al het goed ter aard mijn deel. Uw wondere liefde, goddelijk groot, eist alles, ja, mijzelf geheel. Lof hem die door zijn kruis en dood gena voor zondaars heeft bereid. Lof hem en zijn de liefde groot, alom en tot in eeuwigheid. We zingen de eerste drie coupletten voor de zegenbeden en het laatste vers daarna. Laten we het staande doen. Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, leeft hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in hem, maar zullen ten opzichte van uw leven met hem door de kracht van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. En vergeet u de collectebus niet aan het eind van dit pad.